إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Best brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jullie hebben, als het goed is, al een aanloopje gehad met de stappen en aandachtspunten richting een huwelijk. Je kiest daarbij natuurlijk de partner die bij jou past. Althans, van wie jij denkt dat bij je past. En als de stappen dan zover zijn dat jij de durf en de moed hebt verzameld om naar haar vader toe te stappen en haar om haar hand te vragen, dan gaan er een hoop andere dingen spelen. En ik weet, die stap is eigenlijk ook een hele lezing waard. Want zoveel moed moet iemand verzamelen om zichzelf van zijn goede kanten te laten zien. Laten zien dat hij een echte man is. Een indruk maken op zijn aanstaande schoonvader, noem het maar op. Daar kan je ook een hele lezing aan wijden. Een hele leuke lezing verwacht ik ook. Maar ik ga het hebben, inshallah, de komende minuten over de walima. Over het bruidsfeest. De bruiloft, het huwelijksfeest, hoe je het wil noemen. In het Arabisch zeggen we walima. Ik hou mij tijdens de lezing bij dat woord, zodat wij met z'n allen ook bekend raken met de Arabische termen. De walima. De walima, beste broeders en zusters, kent een aantal eisen die op zo'n gebeurtenis aanwezig moeten zijn. De geleerden verschillen met elkaar erover van mening wanneer een walima precies plaats moet vinden. Moet het direct na het tekenen van het contract gebeuren? Of kan het daarna? Moet het tegelijk? Wat belangrijk is, is dat het is een meningsverschil. Wij hoeven ons daar niet druk om te maken. Dus wat het belangrijkste is, is dat wij, nadat wij het huwelijkscontract hebben ondertekend als man en vrouw, dat wij dan voor elkaar halal zijn. Wij mogen met elkaar in contact treden, samen op straat lopen, samen in één kamer zijn, samen in één huis zijn. Als je elkaar een hand geeft, is dat ook helemaal geen probleem. Voor het huwelijk mocht dat allemaal niet. Je mocht niet met een vreemde vrouw op straat lopen, je mocht niet iemand de hand schudden die van een ander geslacht is, noem het maar op. En het huwelijk is ervoor, dat is binnen de islam voorgeschreven, om die zaken die voorheen met een vrouw, of in het geval van de zusters, met een man, niet toegestaan waren, toegestaan gemaakt. Ja, dus de islam heeft overal regels voor. De islam staat het toe dat mannen en vrouwen met elkaar omgaan, maar heeft daar kaders voor gemaakt, regels voor gemaakt, waarbinnen dat mag gebeuren. Treed je die regels te buiten, dan ben je dus aan het zondigen. Dus zoals ik zei, voor de walima moet er een huwelijksakte opgesteld worden. Het opstellen van de huwelijksakte kent zelf ook een aantal eisen en dat is belangrijk om te weten. En ik vind het het meest gepast om in dit soort bijeenkomsten het ook te noemen, omdat deze hele dag voor jullie gaat over het huwelijk. En de akt is natuurlijk de basis, hè? De akt in het Arabisch, is de basis van het huwelijk. Daarmee, zodra die ondertekend is door het echtpaar en de twee getuigen, dan zijn de twee halal voor elkaar en dan begint het huwelijk. Als eerst moet aanwezig zijn het echtpaar dat op dat moment gaat trouwen, moet aanwezig zijn om de akte te ondertekenen. Beiden moeten er ook mee instemmen. Dus het kan niet zo zijn dat een vrouw of een man gedwongen wordt om in een huwelijk te treden. Zo'n huwelijk is haram verklaard door de profeet sallallahu alayhi wasallam. Komen we later in deze lezing ook nog tegen, inshallah. Daarnaast moeten deze man en vrouw vrij zijn van zaken die het huwelijk tussen hun beiden belemmeren. Zoals bijvoorbeeld dat ze broer en zus zijn. Broer en zus mogen niet met elkaar trouwen. Soms komen de mensen er later achter dat iemand een broer of zus van hem is. Bijvoorbeeld door borstvoeding. Wisten we niet van tevoren. Iemand die van dezelfde zoogmoeder 5 volle borstvoedingen heeft gekregen, is net als een broer en een zus van alle andere kinderen van die zoogmoeder. Dus die kinderen mogen later niet met elkaar trouwen. Ja? Dus iemand die op basis van borstvoeding broer of zus is geworden, zij zijn beide haram voor elkaar om mee in het huwelijk te treden. En ook is de aanwezigheid van deze twee, van het echtpaar, het mag niet zo zijn dat de een moslim is en de ander niet. Allah subhanahu wa ta'ala heeft duidelijk in de Koran verboden dat je niet mag trouwen met de veel goden aanbidders, de mushrikien ofwel de kafirien. Allah zegt in Surat al-Baqarah: وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Huw niet met de veel goden aanbidster. Een gelovige dienares is beter dan deze veel goden aanbidster. Ook al geeft deze veel goden aanbidster jou een indruk van wauw. Ook al word je helemaal ontstemd door haar schoonheid, door haar spraak, door haar manier van doen, noem het maar op. Een amatun mu'minatun, een gelovige dienares, is altijd beter dan zo'n vrouw. Hoe mooi ze ook is. En Allah gaat verder en hij zegt: وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. En huw niet uit aan de veelgoden aanbidders. Met andere woorden, jullie gelovige meisjes, jullie gelovige vrouwen, huw hun niet uit aan de veelgoden aanbidders. Ook al, walau a'jabakum, ook al geven zij een ontzettend grote indruk aan jullie. Hè. Jullie zijn helemaal versteld van deze mannen, vanwege hun kracht, vanwege hun schoonheid ook wederom, of hun rijkdom of status of wat dan ook. Wala abadun mu'minun khayrun. En een gelovige dienaar is beter min mushrikin, dan een mushrik. Altijd. Hoe rijk of mooi die mushrik ook is, een gelovige dienaar is altijd beter om je dochter aan te huwen. Vervolgens zegt Allah: Ulaika yad'una ila an-nar. Zij roepen op tot het vuur. Wallahu yad'u ila al-jannati wal-maghfirati bi-idhnih. En Allah roept op tot het paradijs en vergiffenis van zijn, met zijn verlof, met zijn toestemming. Dus dat is wat wij met z'n allen moeten weten. Er heerst op het moment, merken wij, nog veel onwetendheid over op dit gebied. Mensen gaan ervan uit dat het niet erg is wanneer je met een anders gelovige trouwt. Een niet gelovige trouwt. Maar het is dus met deze ayah duidelijk verboden. Hadden we de Koran vaker gelezen en begrepen, dan hadden we deze fout niet gemaakt natuurlijk. Maar helaas, de onwetendheid heerst en daarom zijn we er ook om dit soort lezingen bij te wonen, om de kennis in de ummah weer te verspreiden. Dus de eerste eis van de akte nikah, de huwelijksakte, is dus dat de aanwezigheid van deze twee, hè, van het echtpaar, dat ze daar zijn, dat ze het kunnen tekenen, dat er verder niets is dat hun belemmert om te gaan trouwen, zoals die punten die ik net genoemd heb. De tweede eis is het weggeven. De wali van de vrouw, de voogd van de vrouw, die huwt deze dochter uit aan deze aanwezige man. En hij zegt dat ook. Hij zegt, zawajtuka of ankahtuka. En dan noemt hij de naam op van zijn dochter, die en die en die. De derde eis is dat de man, dus de bruidegom, accepteert. En hij doet dat door middel van het zeggen van qabiltu. Ik heb het geaccepteerd. Dat is de derde eis. Ja? Dus de tweede eis is het weggeven van de vrouw om wie de hand is gevraagd. En de wali die geeft dat en het aanvaarden wordt gedaan door de bruidegom. Dus die drie eisen moeten er zijn. Wat betreft akte nikah. De voorwaarden voor een correct huwelijk zijn er ook een paar. En die wil ik ook opnoemen. De bruid en de bruidegom moeten allebei duidelijk worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld door het opnoemen van hun naam. En ook, zoals ik zei, de bruid en de bruidegom dienen allebei, dat is punt 2, in te stemmen met het huwelijk. De profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd: een weduwe of een gescheiden vrouw wordt niet gehuwd totdat zij daarmee instemt. En een maagd wordt niet gehuwd totdat zij dit goedkeurt. En toen de metgezellen dit hoorden, vroegen zij: ja, Rasulullah, hoe moet zij dan goedkeuren? En Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zei door middel van haar stilte. En een maagd staat erom bekend, ze is nooit met een man geweest, ze heeft die bescheidenheid en schaamte. Dus als iemand om haar hand komt vragen en zij is daarmee eens, mee tevreden, zij wil dat, dan is ze niet iemand die gelijk zegt, ja ik wil. Nee, ze schaamt zich. Ze is ingetogen. En omdat zij dan zo stil is en misschien zelfs erbij bloost, kan je eruit opmaken dat zij het er wel mee akkoord is. Om met deze man die haar hand is komen vragen het huwelijk in te treden. Deze overlevering staat overigens in Sahih al-Bukhari. De derde voorwaarde voor een correct huwelijk is dat de wali van de vrouw, dus de voogd van de vrouw, de verantwoordelijkheid draagt voor het opstellen van het huwelijkscontract. Want Allah heeft tegen de voogden gezegd: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ. En huw degene onder jullie die ongetrouwd zijn. Al-ayama. Degene die ongetrouwd zijn. En ook zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam: op het moment dat een vrouw zichzelf huwt zonder instemming van haar wali, dan is haar huwelijk ongeldig. Dan is haar huwelijk ongeldig. Dan is haar huwelijk ongeldig. En hij benadrukte dit dus 3 maal. Om te laten merken dat het niet kan. Het is uit den boze voor een vrouw om zichzelf aan een man uit te huwelijken. Zij heeft de wali nodig. Wil zij leven in een correct, islamitisch correct huwelijk. En de aanwezigheid, punt 4, van de getuige is ook een eis van het trouwen. Dat man en vrouw met elkaar geldig kunnen trouwen. Er moeten minimaal 2 getuigen zijn. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: er is geen sprake van een huwelijk zonder wali en 2 getuigen. Ja? Dus de wali en 2 getuigen. En verder is het van belang ook om te weten dat je bekendheid moet geven aan het feit dat je getrouwd bent. Zodat er ook geen roddels of fitna ontstaan binnen de gemeenschap. Ja? Als iemand jou altijd heeft gekend als een vrijgezel en van de een op de andere dag loop jij met een vrouw op straat en niemand weet dat het jouw vrouw is met wie je getrouwd bent, want je hebt nog geen feest gegeven of geen bekendheid aangegeven, dan gaan mensen roddelen. Dan gaat er fitna ontstaan in de gemeenschap. Ja? Dus het bruidsfeest, de bruiloft, heeft ook een doel op zich. En dat is om bekendheid te geven aan het feit dat deze man en deze vrouw bij elkaar zijn vanaf nu. Ik heb een paar keer het woord wali laten vallen, voogd. En een wali is degene die eigenlijk toeziet op de zaken van de bruid. In eerste instantie is dat altijd de vader. We gaan straks over op zaken wanneer er bijvoorbeeld uitvalsmogelijkheden zijn. Wanneer de vrouw bijvoorbeeld geen vader meer heeft. Maar daar gaan we zo meteen inshallah op in. De wali zelf moet een persoon zijn die bekwaam is en in de mogelijkheid is om ook als wali te fungeren en op te treden. Een van die zaken, van die eisen, is dat hij een goede gesteldheid heeft. Hij moet niet krankzinnig zijn. Het moet iemand zijn die gewoon een gezond verstand heeft en goed kan nadenken. Punt 2 is dat hij volwassen moet zijn. Het mag geen kind zijn. Punt 3 is dat hij vrij moet zijn, dus geen slaaf. Hij moet vrij zijn. En hij moet ook hetzelfde geloof hebben. Hij moet moslim zijn. En het kan namelijk niet zo zijn dat een niet-moslim een wali is van een moslima. Dat kan niet. Ja? Dus als de moslima geen moslim wali heeft, dan gaan we kijken naar een uitvalsmogelijkheid. Daar komen we zo op, inshallah. Punt 6 is de mannelijkheid. De wali is een man. Dit op basis van de volgende woorden van de profeet sallallahu alayhi wasallam: een vrouw wordt niet weggegeven door een vrouw, nog geeft zij zichzelf weg. Het is slechts een overspelige vrouw die zichzelf weggeeft. Ja? Dus een vrouw moet ook niet goedkoop overkomen. Moet ook niet gewillig overkomen. Alsof elke man die langskomt, Jan en alle man, gewoon goed genoeg voor haar is. De vrouw heeft ook eisen, als het goed is. De vrouw heeft de eis voor een goede man. De vrouw heeft de eis voor een bruidsschat. De vrouw heeft de eis dat de man aan bepaalde kwaliteiten voldoet. Noem het maar op. Zij wil ook een man hebben waar zij graag naar kijkt. die haar ogen pleziert. Dus een man moet voor haar ook er goed uitzien. Net zoals dat de mannen willen dat zijn vrouw er goed uitziet. Noem het maar op. Dus een vrouw is niet al te gewillig. Dat is wat ik ermee wil zeggen. Niet goedkoop overkomen. En de zevende voorwaarde voor een wali is ar-rusht. Dat houdt in dat hij in staat is om te bepalen of de huwelijkskandidaat goed genoeg is voor dit meisje. Ja, hij komt op voor de belangen van dit meisje en hij kan inschatten of dit een goede man is voor haar of niet. En hij moet het de voordelen van het huwelijk inzien. Dan gaan we nu over op de aanstelling van een wali. Ik heb gezegd, in eerste instantie is dat altijd de vader van de vrouw die gaat trouwen. Mocht het zo zijn dat de vader geen moslim is of zij heeft geen wali, ze heeft geen vader, dan is de volgende uitweg degene die deze vader, moslimvader, als wali heeft aangesteld. Dus hij heeft een plaatsvervanger aangesteld. Bijvoorbeeld als ik overlijd, dan moet jij de belangen van mijn dochter overnemen. Behartigen. Ja? Is deze persoon er niet, dan kijken we naar de opa van het meisje van vaderskant. Hij neemt dan de taak van wali over. En als die er niet is, dan zijn vader. Dus we kijken in de lijn recht naar boven. Dit is de vrouw. Eerst is het haar vader. Is die er niet, dan iemand die hij heeft aangesteld. Is die er ook niet, dan naar de opa. Dus de vader van haar vader. Als die er niet is, dan de vader van de opa. Ja, dus we kijken eerst in een verticale lijn omhoog in de familieboomstam wie de wali kan zijn voor de vrouw. Mocht die er ook niet zijn, dan kijken we naar de zonen van deze vrouw, als ze al zonen heeft, die volwassen zijn. Als die er niet meer is, kijken we naar de zonen van haar zoon. Dus wat gebeurt er? We kijken eerst verticaal omhoog, nu kijken we verticaal omlaag. De vrouw staat hier, heeft zij zonen? Ja, dan is dat de wali. Heeft ze zonen? Heeft ze kleinkinderen, kleinzonen? Ja, als de zoon weggevallen is natuurlijk, het wordt ingewikkeld. En die zonen, kleinzonen, moeten ook volwassen zijn. De wali moet een volwassen persoon zijn en moslim. En vervolgens zijn er nog allemaal uitwijkingen in de horizontale lijn. Naar de broer, naar de halfbroer en diens zonen, etc. Ik ga daar niet al te lang over uitweiden, want anders gaan we heel diep op de materie. En ik heb nog best wel veel te bespreken. Dus we zien eerst verticale lijn omhoog. Is daar niemand, dan verticale lijn omlaag. Is daar niemand, dan kijken we naar de zijkanten zoals broers, halfbroers, etc. De walima. De bruiloft. De meeste geleerden zijn van mening dat een walima niet verplicht is, maar aanbevolen. Er zijn een aantal overleveringen die in eerste oogopslag lijken erop dat ze een walima verplichten. Maar als we verder kijken naar de feiten, is het niet zo dat wanneer een walima niet gegeven is, het huwelijk niet geldig is. Het huwelijk is nog steeds geldig, ook al is er geen walima gegeven. Daaruit kunnen we opmaken dat een walima aanbevolen is, mustahab. Graag als je het doet, liever wel. Maar als je het niet kan, dan treft jou geen blaam. Ja? We gaan verder met de mogelijkheid van de bruid en eventueel de bruidegom, of de bruidegom en eventueel de bruid, om een walima überhaupt te geven. Want het kan zo zijn dat de bruid en de bruidegom het niet zo breed hebben en geen walima kunnen geven. Nou, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam die kwam een keer Abdurrahman ibn Auf tegen. En hij zag tekenen aan hem dat hij getrouwd was. En hij zegt, ben je getrouwd? Hij zegt, klopt, ik ben getrouwd met een van de vrouwen van al-Ansar. Maar er was geen bekendheid aangegeven. Toen zei Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tegen hem, barakallahu laka. Mogen Allah dit huwelijk voor jou zegenen. En hij zei daarna, awlim walau bishat. Geef een walima, ook al is het maar met een schaap. Dus iets kleins, waarmee je maar 10 of 20 mensen mee kan voeden. Maar als je er maar bekendheid aan geeft, dat is het belangrijke. Sahih al-Bukhari overigens. Wel is er door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Overigens, als ik de naam van de profeet noem, of jullie horen hem, zeg dan ook sallallahu alayhi wa sallam. Ja? Want Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, de meest gierige persoon is degene die niet de salawat over mij verricht wanneer hij mijn naam hoort. Ja, wij willen niet tot de gierige personen horen als het goed is. Dus als wij horen Mohammed, er wordt geduid op de boodschapper van Allah, dan zeggen wij sallallahu alayhi wa sallam. Ja, hoeft niet hardop met z'n allen, maar gewoon in jezelf zachtjes sallallahu alayhi wa sallam zeggen. Dus er is een verplichting geuit door Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voor degene die uitgenodigd worden voor een walima. Dus word je uitgenodigd voor een walima, heeft Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gezegd, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. Wanneer een van jullie uitgenodigd wordt naar een bruiloft, dan moet hij erheen gaan. Ja, word je uitgenodigd voor een walima, dan ga je erheen. En in een andere overlevering van Abu Huraira staat dat er een waarschuwing staat op het niet ingaan op een uitnodiging van iemand. Hij heeft de profeet geciteerd en hij zei: وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم. Wie een uitnodiging in de weg slaat, is Allah en zijn boodschapper ongehoorzaam geweest. Ja, dus wij dienen deze opdracht van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vraag straks, te respecteren en er gehoorzaam aan te zijn. Dus je moet ingaan op de uitnodiging van jouw moslimbroeder wanneer hij jou uitnodigt naar zijn bruiloft. Wanneer je echter een goede reden hebt om niet te gaan, bijvoorbeeld omdat je ziek bent, of je bent niet in het land, je bent op reis of wat dan ook, of je hebt werkzaamheden op dat moment die je niet op een ander tijdstip kan verrichten, dan ben je wel vrijgesteld van deze verplichting. Maar heb je geen geldige reden om niet te komen, dan ben je Allah en de boodschapper ongehoorzaam geweest door niet te gaan naar die uitnodiging. En als er op deze bruiloften zaken aanwezig zijn die verwerpelijk zijn, die de islam niet goed heeft gekeurd of zelfs verboden heeft geklaard, dan mag je je daar niet begeven. Je dient niet aanwezig te zijn op een bruiloft of een ander soort bijeenkomst waar munkarat worden verricht, waar slechtheden worden verricht, zoals het mengen van mannen en vrouwen door elkaar, zoals het uitgebreid genieten van de muziek of alcohol die er rijkelijk vloeit. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft degene die alcohol schenkt en drinkt vervloekt. Hij heeft degene vervloekt die aan tafel zitten waar alcohol geschonken wordt. Dus ook al drink jij niet, maar jij zit wel aan die tafel waar alcohol wordt gedronken, jij valt ook onder die vervloeking. Dat willen we niet hebben als moslims. Dus wij ontwijken die bijeenkomsten. Wij gaan er niet heen als wij van tevoren al weten dat er bepaalde munkarat daar gepleegd gaan worden. Ben je echter iemand met een autoriteit, iemand die, waar de mensen naar luisteren, als jij ze waarschuwt van jongens, dit is verboden in de islam, we mogen niet mengen mannen en vrouwen in één ruimte samen, en deze mensen luisteren naar jou, dan mag je daar wel naartoe gaan. Om deze munkar, deze slechtheid, te verbannen, te verdrijven. Maar voor de meesten van ons geldt dat niet. Wij zijn geen autoriteit. En het is tegenwoordig al moeilijk om iemand te vinden die naar je luistert. Dus als je wordt uitgenodigd naar een bruiloft waar munkarat worden verricht, ga er dan niet heen. En de bruiloft, beste broeders en zusters, is natuurlijk de dag waarop de vrouw in het zonnetje wordt gezet. De spotlights krijgt. Het is haar dag. Die dag wordt zij verwend, wordt zij bediend en mag ze genieten van het feest dat helemaal in het teken staat van haar. Dit is ook de dag vaak waar meisjes naartoe hebben geleefd. Dus als je weet als broeder dat dit zo belangrijk is voor een vrouw, die ene dag in haar leven, geef het haar, gun het haar en verwen haar op die dag. Geef haar wat zij wil, zolang dit binnen jouw perken valt en binnen de perken van de islam natuurlijk. Ja, we moeten niet de regels overtreden vanwege de wil van een persoon. Als een vrouw bijvoorbeeld zou willen om een witte bruidskleed, het bruidsgewaad te gaan dragen, dan mag dat best. Vele mensen zijn bang van, ja, is dat dan geen imitatie van de ongelovigen? Nee, het is zo gewoon geworden over de hele wereld dat het niet valt onder het imiteren van ongelovigen. Dus je mag gewoon een witte bruidskleed dragen als jij dat wilt. En wat je ook vaak ziet in onze gemeenschap, jammer genoeg, is dat de bruid en de bruidegom op een podium naast elkaar gaan zitten. En mooi opgemaakte stoelen en lampen en allerlei tierenlantijntjes. En de mensen, de bezoekers, die kunnen hun gewoon zien en groeten en de hand schudden en feliciteren, noem het maar op. En in diezelfde zaal zitten de vrouwen als gast die zich voor die dag ook helemaal hebben opgemaakt. En hun van hun mooie kanten hebben laten zien, die eigenlijk niemand anders mogen zien behalve hun eigen man. En dit is ook een soort moenkar die je moet verbannen uit je eigen bruiloft sowieso. En verbannen uit bruiloften waar je naartoe gaat. En als je dat niet kan, ga je niet naar zo'n bruiloft heen. En dit soort dingen, dat ikhtilat, het mengen van mannen en vrouwen in één ruimte, alsof het normaal is, is een geïnnoveerde zaak binnen de islam. Het is iets wat nieuw in de islam is ingebracht. Het hoort niet. De islam is niet gekomen met ikhtilat. Die is juist gekomen met het scheiden van mannen en vrouwen in aparte ruimtes. Wanneer Aisha radiallahu anha aangesproken moest worden door een van de metgezellen, moest dat van achteren afscherming. Zij keken niet face to face naar haar. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was ook nooit eens gewoon om vrouwen de hand te schudden. Of met de vrouwen in één ruimte te zitten, behalve als daartoe een noodzaak was. En een bruiloft is geen noodzaak. Een bruiloft kan makkelijk in gescheiden ruimtes plaatsvinden. In één ruimte de mannen en de bruidegom. En in de andere ruimte de bruid en de vrouwelijke gasten. Het is niet dat ik de mensen iets wil opleggen. En dit is sowieso niet mijn regel. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is hiermee gekomen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem daarin onderwezen. Dus het is ahkam. Het zijn de regelgevingen van de islam. Het kan overkomen voor iemand alsof, ja, maar niks mag. En het is toch gezellig die dag. We moeten toch alles mogen kunnen. Nee. Als jij wilt, beste broeder en beste zuster, dat jouw huwelijk gezegend wordt en jouw huwelijk begint bij jouw bruiloft, als jouw basis al verrot is, wat ga je verwachten van een huwelijksleven? Als je basis verrot is, brokkelt die makkelijk af. Als jij zegeningen van Allah wil voor jouw huwelijk en een sterk en stevig huwelijk wilt hebben, dan dien je ook je te conformeren aan de regels van Allah om zijn zegeningen te krijgen. Allah is degene die jouw huwelijk beschermt, die jouw vrouw beschermt, die jouzelf beschermt. Als jij die zegeningen zoekt, waarom ben je dan niet gehoorzaam aan Allah? Is het meest logische. Als iemand jou niet gehoorzaam is, wil je hem niks geven. Waar of niet? Als iemand jou wel gehoorzaam is en dingen voor jou doet, dan wil je hem graag geven en belonen. Zo is het ook met Allah. Wie hem gehoorzaamt, zal op zijn zegeningen kunnen rekenen. En het is ook zo natuurlijk dat mensen die nog een beetje ongeschonden zijn van binnen, hè, die niet helemaal verrot zijn van binnen geworden, om niet te zien dat die dingen niet normaal zijn, dat man en vrouw door elkaar in één zaal gezellig zitten te feesten, dat daar slechtheden uit voortkomen, dat mannen en vrouwen die niet voor elkaar bestemd zijn met elkaar in aanraking komen, iemand die ziet dat in als het goed is. Dus het kan niet zo zijn dat jij een bruiloft wilt bijwonen of wilt organiseren voor jezelf waarin dit soort dingen gebeuren. Je wilt het toch niet op jouw schouders hebben of op jouw rekening hebben dat op jouw bruiloft zulke munkarat, die zondes door die mensen zijn gepleegd, waardoor die zondes van hun ook op jouw schouders komen te rusten en jij je daarvoor moet verantwoorden op jouw qiyama. Iets anders wat je vaak ziet in het huwelijk is de aanwezigheid van bruidsmeisjes voor de bruid of de bruidegom. Dit is toegestaan binnen de islam. Zolang deze bruidsmeisjes niet de volwassenheid hebben bereikt natuurlijk. Het zijn nog meisjes die klein zijn. Maar met mooie kleding de bruid of de bruidegom bedienen. Bijvoorbeeld als er eten is, dan komen zij dat eten brengen. Of cakejes of drankjes, noem het maar op. Dan zijn zij ervoor om de bruid en de bruidegom, die op die dag natuurlijk verwend worden, te bedienen. Dit is toegestaan. Dit is ook niet een innovatie of iets nieuws wat in de islam is binnengekomen. Nee, dit is altijd geweest. Ook door de voorgaande volkeren is dat zo geweest. De bruid en de bruidegom werden bediend door bruidsmeisjes. En dat kan je nu ook nog steeds gewoon blijven doen. Iets wat een gewoonte is of een traditie en verder niks met het geloof te maken heeft, mag je gewoon doen. Ja, dus daar hoef je niet voor te vrezen dat het voor jou dat het jou kwalijk wordt genomen. Een van de meest onmisbare dingen in een bruiloft is het dansen. Voor vrouwen. Vrouwen mogen best wel dansen op een bruiloft. Niet op muziek waar allerlei muziekinstrumenten gespeeld worden. Maar de enige instrument die voor de vrouwen toegestaan is tijdens zo'n feest is de doef. Ja, de doef is een soort platte trommel waar ze dan ritmisch op kunnen trommelen. Zodat de vrouwen daar lofliederen op kunnen zingen. Of mooie liedjes die natuurlijk niet inhoudelijk op vieze dingen neigen. Maar gewoon vrolijke liedjes, de bruid feliciteren, dat ze een nieuw, gezond en gelukkig en gezegend leven mogen leiden, noem het maar op. Maar niet van die vulgaire liedjes die je tegenwoordig ook heel wijdverspreid hoort op tv of radio of waar je ook langs loopt. Niet dat soort teksten. Maar het mag natuurlijk gewoon op een doef ritmisch gezongen worden door de vrouwen, niet door de mannen. Voor de mannen is er geen instrument wat toegestaan is, dus bij de mannen is het gewoon stil. Lezing misschien eventueel luisteren van een imam. En met elkaar praten en eten, gezellig. Ja, dus je kan het best gezellig maken zonder muziek. Daar is muziek geen essentieel onderdeel van. Al helemaal niet als Mohammed sallallahu alayhi wa sallam muziek heeft verboden. En zelfs een ayah in Surat al-Luqman duidt op het feit dat muziek verboden is. Ibn Abbas, die gezegend was met kennis van tafsir, kennis van de uitleg van de Koran, heeft over die ayah gezegd dat die ayah, en hij zwoer daarbij bij Allah, dat die ayah duidt op muziek. Het verbod op muziek, lahu al-hadith, ijdel gepraat, wordt in die ayah genoemd. En hij heeft gezworen bij Allah dat dat duidt op ghina, op muziek. Ja? Dus het is voor de moslim niet toegestaan om muziek te draaien op zijn bruiloft. Wel is het toegestaan voor de vrouw om te dansen, wel als er met de volgende zaken rekening wordt gehouden. Dat het dansen gebeurt natuurlijk niet al te uitbundig. Hè? Dat de vrouwen met hun sierlijke delen van het lichaam gaan schudden, et cetera. Dat is niet toegestaan. Maar weer knikken met je hoofd op de ritme of klappen, noem het maar op als vrouw, dan is dat wel toegestaan. Dansen gebeurt, wat ik ook zei, op toegestane liederen. En het dansen moet geen imitatie zijn van een geïmporteerde dans. Van vrouwen die op podia staan en al hun sierlijkheden tonen. En dat die vrouwen dat op die bruiloft gaan nadoen. Dat is niet de bedoeling, want zoiets kan weer leiden tot fitna. Er zijn andere vrouwen die haar zien. Oh, die willen dat ook kunnen. Die willen dat ook leren. Die willen dat ook doen. En dan doen ze dat straks weer in een ander gezelschap. En zo verspreidt deze munkar zich, deze slechtheid zich. Dus het is niet toegestaan voor de vrouw om met hun aantrekkelijke lichaamsdelen te gaan schudden, maar gewoon te klappen of ritmisch met hun hoofd op de ritme van de doef te knikken of wat dan ook. Ik ben geen dansexpert, ik weet niet hoe ze dat doen. Daarnaast gebeurt dit dansen ver weg van het bijzijn van de mannen. De mannen mogen hier geen lucht van krijgen, want het kan er natuurlijk voor zorgen dat de mannen aangetrokken raken tot wat daar gebeurt. En misschien willen gaan spieken of meeluisteren wat daar gezongen wordt. Dus mannen moeten daarvan afgehouden worden. En het dansen tot slot voor de vrouwen leidt niet tot het aanwakkeren van lustgevoelens. En dat slaat ook natuurlijk weer op het vulgair bewegen met lichaamsdelen die dat niet moeten doen. Als bovenstaande richtlijnen in acht worden genomen, ik heb dit overigens overgenomen van een tekst van een sheikh, die heeft toen gezegd, als dit in acht wordt genomen, dan is het wat hem betreft gewoon toegestaan om te dansen op een bruiloft. En het valt zelfs, zegt hij, onder het aankondigen van het huwelijk. En het aankondigen van het huwelijk is, zoals ik zei, religieus voorgeschreven. Ook zien we tegenwoordig vaak dat er gefilmd wordt op de bruiloften. En ook dit is niet toegestaan, want het filmen, de films, het materiaal komt altijd ergens terecht. En ogen en oren gaan het zien en horen die het niet mogen zien en horen. Ja, vrouwen zijn op die dag opgemaakt. Vrouwen zijn op die dag in kledij waar ze thuis niet eens in rondlopen. Ja, dus het is niet toegestaan voor andere mensen om dat te zien. Het is iets privé wat er gebeurt. Vooral bij de kant van de vrouwen. Bij de kant van de mannen gebeurt er meestal niet zoveel. Maar bij de kant van de vrouwen, het is ook zo vaak zelfs dat het mannen zijn die filmen. In de zaal van de vrouwen. Dat kan je niet maken. Dat kan je als bruidegom ook niet toestaan. Dat een vreemde man bij jouw vrouw op haar bruiloft, waar ze opgemaakt is, dat ze daar gefilmd wordt. Door een vreemde man die jij niet kent. Die je nota bene nog betaalt om dat te doen. Dan ben je een beetje, ja, heb je niet nagedacht. Ja? Dus doe dat niet. Want dit filmmateriaal kan ergens komen, bedoeld of onbedoeld, bij mensen waar het niet voor bestemd is. Kijk, je moet het ook niet willen dat als jouw zus of jouw moeder of wie dan ook van jouw familie, jouw tantes, jouw nichten, daar aanwezig zijn en ook gefilmd worden. Jouw gierig, jouw jaloezie die jij hebt voor jouw vrouwelijke familieleden, moet jou belemmeren om zoiets te laten gebeuren. Ja? Jij bent de baas over jouw eigen bruiloft. Jij bepaalt de regels. Jij hebt jouw wensen. De mensen die jou meehelpen met organiseren, hebben daar gewoon naar te luisteren. Broeders, even rustig hier. Voorin.
Sorry.
Dus de mensen die het organiseren, hebben gewoon naar jouw mening te luisteren. En wat jij zegt, dat geschiet. Vertel jij hun iets te doen wat leidt tot een zonde, dan heb jij de zonde zelf ook op je schouders gebracht. En dat moet je natuurlijk niet doen. Tot slot, voor iedereen is het aangeraden om het bruidspaar te feliciteren met een specifieke dua die door Mohammed sallallahu alayhi wa sallam is geuit. Hij zei, hij was gewoon om te zeggen tegen degene die getrouwd waren, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a baynakuma fi khair. En moog Allah dit huwelijk voor jou zegenen, moog hij jou zegenen en moog hij jullie beiden samenbrengen in het goede. Ja, dit is de dua die wij doen voor een pasgetrouwd stel. En wij hopen natuurlijk dat hun huwelijk gezegend zal worden. Dat zij gezegend zal worden. Dat zij kroost nakomelingen krijgen die gezegend zijn. En zich op het pad van Allah begeven. En daar nooit van afwijken. En uiteindelijk ook zelfs iets, inshallah, kunnen betekenen voor de islam. En de islam dient natuurlijk verspreid te worden. Aan de man gebracht te worden. En het is de beste taak die je kan krijgen. En we hopen allemaal gezegend te worden met kinderen die deze taak ook op zich gaan nemen. Inshallah. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.